cheio.
Já estava mais armado ali na
recepção, e o que eu morro, no que eu morro, no que
eu vi ele no que
eu
morro. Já, e
o que eu morro.
E o
Dit is van Frans de Smart. Ik denk, ik laat het toch even lezen.
Oh ja.
Ja, oké.
Doe wie was je ook alweer waar?
Oh, liefde. Geestverzorg uit Duits zit daaronder.
Oh, uit Katten, oh ja.
Die is geen. Geen recente gepleegd.
Nee.
Ik heb geen behoefte. Er wordt een waar hier gekomen, ik kan het niet begrijpen.
Erg, hè? Ook geen zwarte randen.
Nee, ja, het vlees mag die eeuwig wat groot.
Ja,
maar geen van je nog
wat bij je. Ja, het wel afstand genomen van zijn gedachtegoed. En er was een tijdje bij een stand te vormen in Voorburg. En dan kon hij niet aarde, toen ging hij zo, kon hij geen gemmen missen.
En die vrouw kon niet.
Nee, daar zit nog wel in.
Ja, ik denk jaren. Ja. Ik heb die honger al zo aangesproken. Ja. Dat even lang.
Oh, dat is een schoonzoon. Oh ja.
Ja, maar die wil niet zo aan het meteen komen. Je zou toch in een hechte weg.
Ja.
Ik vind het toch wel een verdriet.
Ja, dat is.
Ondanks gezin, dus dat kun je wel goed leggen.
Ja, dat is waar. Ja.
Dat zou maar wees niet zo.
Nee. Nou, het is fijn dat je bent, maar even nog een verzoek voor de dienst. Niet meer dan twee uit. Anders is het hard.
Ja,
wat mevrouw doet altijd, de bourdon en de viool.
Oh, ja.
Twee stuks.
En als je nou met samen zou, mag ik dan wel?
Nee, dan doe je gewoon wel.
Ja.
Maar voor de dienst moet ik mediteren, stilte. Ja. Dus heb je nog andere lecturen voor me?
Nee, nou ja, ik kijk.
Nog een blaadje uit Ede of zo?
Ja, dat heb ik nog niet meer. Dit is wat een oost. Ja, dat zijn we ook een keer gezien op lijst van de dag.
Oh ja. Dan moet je deze nog terug hebben?
Ja, mag.
Ja, is goed, dan geef ik het ook terug. Leren op school van 20, wat is het?
Ja, dat lees ik gewoon.
Ja, dat is heel goed, ja.
Ja, ik zie het mij ook weer.
Ja, dat is natuurlijk weer terug, ja.
De vader en mannen was het.
Ja, die avond ging dus die bijbeleving, we hebben het van gehoord hoor. Het was dus zo verschrikkelijk moe dat hij het eigenlijk niet moest doen.
Ja.
Maar hij deed toch wat op zijn hart te begeven.
Die man was dat.
Ja,
maar. Is hij ook vaak eens hier geweest?
Eén keer.
En hoe is hij nou wacht in zijn omgang?
Nou, wel gewoon. Helaas.
Maar dat is algemeen verzoening.
Ja. Ik ga nu lezen of er nog een datum vooruit is. Was gehoord?
Nee, dat was al gehoord. Geen gegevens gemaakt.
Deze
is maar. En waar is dat?
De gemeente wordt verzocht aan te vangen met het zingen van Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonderen, gij zijt God, ja, gij alleen. We noemden u het vijfde vers van Psalm 86. Verder zal er een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord aan u worden voorgelezen. En wel hetgeen u vinden kunt in de handelingen der apostelen, daarvan nader het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemden u handelingen 2, te beginnen bij vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderen zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen en in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu nog met elkaar zingen uit Psalm 87, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. We noemen u het derde vers van Psalm 87. Laten we nu trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Heren, het is op de derde maal dat u ons op deze gedenkwaardige christelijke feestdagen in uw huis weer bijeenbrengt. En och, dan we de beden van de oude kerk ook mochten kennen voor ons eigen hart en leven, dat over ons uitgegoten moet worden de geest uit de ogen. Want we bekennen voor u die hoge majesteit in de hemel, dat we van nature zo behoefteloos over de wereld gaan. En dat er in ons geen enkele begeerd is om u die grote God tot zaligheid te mogen leren kennen. En er kan bij een mens van nature niet anders dan een slaafse vrees gevonden worden, waarmee hij dan ook nog in de blindheid meent om God te behagen. Maar het is alles buiten u en buiten het zaligmakend werk van uw Heilige Geest. Maar dat die Geest ons in de waarheid Gods leiden mag. Dat we u, de drie enige God, tot zaligheid mogen kennen, waar toch het eeuwige leven in verlegen is, gelijk u dat weer Jezus Christus uw aarde gebeden hebt in het hoge priesterlijk gebed. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar toch de hele Gods openbaring daartoe dient, Heere, om uw grote naam te verheerlijken. Daar u toch zelf gezegd hebt dat u alles gewrocht hebt om uzelf wil, zelfs de goddeloze tot de dag des kwaads. Maar o, wat zal het onderscheid toch groot wezen. En daarom vraag u, o God, red onze zielen door uw woord en door geest. Raap ons niet weg met de goddelozen. Geef ons niet over aan het goeddenken van ons hart, wat ons duizend en meermalen waardig gemaakt hebben. Maar dat er nog tot één keer mocht komen, tot een beslissend moment in ons leven. Nou, de wapens van tegenstand, de vijandschap uit de handen geslagen werden. Zo uw voeten mochten neerleggen en mochten begeren dat uw koning in ons leven zou willen wezen. Om alle andere heren te verzaken. Al die andere goden uit ons hart en uit te drijven. En dat u die grote God en zaligmaker het enige voorwerp van onze aanbidding worden mocht. En zou u zich daartoe in dit morgenuur in onze zielen willen ontdekken, o God, door uw Heilige Geest. Want niemand wordt toch een christen dan alleen degene die het werk van de Heer Jezus Christus kent. Hij is toch, o God, de inhoud van de ganse schrift. Hij is het middelpunt van de verkiezing. We vragen u, heren, wil u toch uit genade onze arme zielen aanzien in zijn onafslaanbare voorbidding en zijn zonde verzoenende offeranden. Zo willen we ook aan hen gedenken die niet met ons konden samenkomen in dit morgenuur. Die door lichaamszwakte of anderszins verhinderd zijn hun plaats hier in uw bedehuis in te nemen. Wil ook denken aan een uit ons midden in huizen Winterrijk verblijft, heren. En wil ook haar nog in uw gunst gedenken aan de avond van het leven. En ook daar zal het woord Gods klinken door in de kamers van dat gebouw. En we bidden u of het ook voor haar dat tot een eeuwige zegen gesteld mag worden. En wil ook een zegen vragen voor al degenen die met ons verbonden zijn, bekend en niet bekend. Heer, u kent al onze noden beter dan wij ze zelf kennen. En geef, o God, dat deze preek, die ze misschien helemaal niet gedacht hadden te gaan beluisteren, maar wat er zoals bij mensen dat zeggen toevalligerwijze gebeurt, voor hen tot een eeuwige zegen mag wezen, want u bestuurt toch alle dingen. Er is toch een aanbiddelijke raad van uw goddelijke voorzienigheid, waarvan we ook zo treffend lezen. Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en hij raakte tussen de gesp en het pansier, zodat het geroep gehoord werd: draag mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. Heere, gedenk uw dienaren die vandaag voor de derde maal uw woord hebben uit te dragen. En we bidden u ook als ze lang in de bediening staan. En als de vraag in het hart komt, kan ik de gemeente wel iets nieuws uit het woord van God voorstellen. En dat u dan, o God, door het onderwijzend werk van uw Heilige Geest wilde geven. Dat ze uit dat aloude woord van u toch weer nieuwe en oude schatten mogen opdelven. Om die aan de gemeente te mogen voorstellen. Want uw woord, o God, is toch een goudmijn. En we raken ons leven lang daar niet in uitgelezen en uitgestudeerd. Maar we hebben het licht van uw geest zo nodig. En u wekt ons daartoe ook op, Heer Jezus Christus. Toen u zei, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En gemeent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Heren, de noden die zijn u verder allemaal bekend. Maar u wilt dat wij ze ook kennen. En dat we voor u die grote God neerleggen. Want ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart zijn smart. En wat een ander niet weet, heren, daar weet u van. En o God, dan als men niet groter zouden houden dan we zijn. Want al wat we meer zijn, een arme zondaar voor u, die grote God in de hemel, dat zijn we te veel. En maak ons afhankelijke schepsel van uw goddelijke genade. Dat u en uw gezegende verdienst, Heer Jezus Christus, dagelijks nodig mogen hebben. Tot vergeving van onze zondenschuld. En uw duur verworven geest tot inplanting van een nieuw godzalig leven. Help ons dan in dit morgenuur, o God. Wil de boze van ons schelden, dat u ons geen hinder doet. En geef, o God, dat dit woord voor ons tot een eeuwige zegen gesteld mag worden. Voor het eerst op bij vernieuwing. En dat om de verdiensten van uw eeuwig geliefde Zoon. Dat is om Jezus wil alleen. Amen. Vanmorgen wilden we met u een predikatie lezen over de woorden die u voorgelezen zijn. Handelingen 2. De versen 5 tot en met 13. En we lezen nu alleen nog even het 12e en het 13e vers. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Geliefden, wanneer die lieve heiland, onze dierbare bloedbruidegom, zijn lieve bruid haar schoonheid voorhoudt, waarmee zij zijn hart heeft ingenomen, en hij haar alle gerechtigheid toont waarmee hij haar heeft versierd, dan heeft dat waar die gezegende, heeft dat waar een gezegende uitwerking. Ja, bij al Gods kinderen heeft dat die uitwerking, dat zij met schaamte en dankzegging die goddelijke liefde erkennen en uitroepen, wat we lezen in Hooglied 5. O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Hiermee verkondigt zij de oorsprong van al hetgeen in de opgenoemde heerlijkheid van die bloedbruidegom ligt. En ze ligt, brengt haar gekruisigde zaligmaker liefde en dank in alles weder. Als wij arme zondaren eens recht bedenken hoe deze zaligmaker, het hoofd van zijn gemeente, de eerste apostolische gemeente zo heerlijk versierd heeft met de gave van zijn geest op het Pinksterfeest. En als we geloven dat wij ook die gave deelachtig kunnen worden en de kracht ervan in onze harten gevoelen, dan kan het niet anders. Of dan roepen wij ook in verwondering met de bruid uit, o fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien. Terwijl Christus onze liefste Immanuel is, de volle bron van heil en genade voor zijn arme gemeente, die hij met zijn bloed gekocht heeft. Wat kan men dan niet uit zijn volheid genade voor genade nemen? Wie maar een lege emmer heeft, die kan scheppen. O, wat is Christus voor een fontein? Het ontbreekt hem nooit aan water. En hij maakt een ieder van zijn gelovige kinderen ook tot zo'n waterrijke fontein. O, wat is dat een volle bron. God besprengt zijn gemeente met zijn eigen bloed en geest. Een geest die hij uitzendt en die alle gaven uit deze volle bron meebrengt. Dit levende water van zijn geest verlicht, overstroomt, verkwikt, heiligt en reinigt alle arme zondaren. Het vervult hen met al de volheid Gods. Het daalt neder van hun gezalfd hoofd en doet de kostelijke zalfolie op hun ledematen vloeien. Dat vloeit uit de kloof der steenrots van de Libanon. Die stroom van levend water komt van de troon van God en van het Lam. Het vloeit uit de wonden van onze gekruisigde zaligmaker, het geslachte Lam Gods. Toen zijn zijde aan het kruis geopend werd met een speer, toen is ook een eeuwige bron geopend voor al onze onreinigheid. Dat water vloeit in de laagste dalen van een arm zonder hart. O, wie maar honger en dorst heeft, daar vloeit de genade van Christus in. En o, dat wij alle deze volle bron zouden kennen, de gekruisigde Zoon van God, de heilsfontein, van zijn heilige wonden kennen, dan zouden ons de levende wateren des levens ook nooit ontbreken. En dan kunnen we ook recht Pinkster houden, omdat de rivier Gods nog vol waters is om onze dorstige harten te bevochtigen. En wie nu begeerig is en dorstig is naar deze levensfontein, die komen met mij en drinken. Maar, mijn geliefden, er is meer dan een natuurlijke wijsheid toe nodig, dat men merkt op de wegen des Heren en hem daarin leert erkennen. Daartoe wordt een bovennatuurlijk licht vereist en een goddelijke openbaring en verlichting. Daarom lezen we in de Heilige Schrift, wie wijs is, die merkt die dingen, de wegen des Heren zijn recht. Zonder een goddelijke wijsheid kan men des Heren wegen niet verstaan, omdat ze alleen door gerechtigheid geopenbaard worden, hetwelk voor een ongelovige maar een ergernis is. De wegen des Heren betekent zowel zijn genadeweg in het woord, als ook zijn werken van genade die in de zijne werkt. En in beide is het waar. In het woord des evangelies, de leer der verzoening, het woord des kruises is gerechtigheid voor een arme zondaar. Die gerechtigheid in Jezus is voor de gerechtvaardigde zonder zeer helder en open. Het is voor hen eenvoudig en duidelijk. Zo verlicht hij de ogen, zo verblijdt hij het hart, zo verkwikt hij de ziel. En ze wandelen deze geloofsweg met vreugde. Maar voor de ongelovigen die in deze gerechtigheid Gods niet onderwezen zijn, is het grote angst en ergerlijkheid en aanstotelijkheid, omdat het woord des kruises tegen het verstand ingaat. Zo is het ook met de genadewonderen van de grote werken Gods in het algemeen. Hoe vreemd die ook schijnen, zo zijn ze toch voor de gelovigen een rechte weg. Het wordt hen duidelijk, want de Heere doet niets of hij openbaart het zijn vrienden. Hoor wat God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. En de gelovigen merken erop, ze hebben een vreugde erin, want ze zien de heerlijkheid des Heeren erin en verblijden zich erover. Maar voor de ongelovigen is het verborgen. Wat Gods doen is, verstaan ze niet, en alles wat voor vlees en bloed aanstootgevend is, daar ergeren zij zich aan. En dat leert ook Paulus in Handelingen 13 aan de hand van de profetie uit Habakkuk. Zie, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het iemand u verhaalt. Een duidelijk bewijs van deze gewichtige waarheid, die bijzonder in deze dagen bewaarheid wordt. Het is ook in de woorden van onze tekst te lezen. Daar hebben wij een uitnemend heerlijk werk van God, waar arme zondaren met de zichtbare uitgieting van de Heilige Geest versierd worden. Met die uitwerking dat ze aanstonds allerlei talen spraken. En niemand verstond dat werk dan degene die het gegeven was. De Godvrezenden ondervonden het en verwonderden zich erover. Maar de wijze wereld spot ermee en zegt, die mensen zijn dronken, ze zijn vol zoete wijn. Gelooft gij dit, mijn vrienden, dat dit allerdoorluchtigste wonderwerk Gods niet verstaan kan worden door de Heilige Geest? O, laten we daarom die Geest toch bidden. Kom, waarde Geest, verlicht onze harten, dat wij door uw licht onderwezen worden van de heerlijkheid van Jezus Christus. Dat we onderwezen worden in uw wonderen, dat we u, o drieënige God, recht erkennen, liefhebben, roemen en prijzen mogen. Het was op de Pinksterdag dat de discipelen bijeen waren, toen de Heilige Geest werd uitgestort. Op de 50ste dag nadat het paaslam geslacht was, werd de kerk van het Nieuwe Testament ingewijd. En bij die geestelijke verzameling gebood de Heere de zegen en het leven. Ze waren eendrachtelijk bijeen. De Heilige Geest kwam zichtbaar om zijn kerk heerlijk te maken. Niet als voormaals op Sinaï, waar God de wet gaf met donder en bliksem, maar men hoorde het waaien van de geest in een zacht zuizen. God is louter genade, lieflijk, overeenkomstig wat we lezen in Psalm 68. O God, toen gij voor het aangezicht uw volk uitoog, toen gij erheen trad in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat geworden was. De Heilige Geest tekende de discipelen zeer heerlijk. Men zag hun tongen als vuur glinsteren. Het was alsof hun armhart in zulke goddelijke gloed stond, in de vurige liefde tot de Heer Jezus, dat de vlam uit hun ogen uitsloeg. Ze waren als brandende serafijnen. Zo maakte Gods geest hen tot winden, om de ganse aarde te vervullen met de glans van deze verheerlijkte Christus. Dat was geen voorbijgaande genade, maar de genade van de Heilige Geest bleef bij hen. Ze waren gedoopt met geestesvuur en ze waren allemaal vol van de Heilige Geest. Ze hadden gedronken van de genadewater en des geestes en ze maakten een gedruis als van de wijn. Ze werden vervuld gelijk het bekken en gelijk de hoeken van het altaar. Zo vervulde de Heilige Geest de harten der discipelen. En toen hun hart vol was van Jezus' liefde, begonnen ze te spreken met andere tongen en talen. O, als de Heilige Geest het hart vervult, dan is het goed preken. Ze spraken zoals de geest het hun gaf, zonder erop te studeren. En waarom geschiedde dat? Omdat al die geringe, arme vissers, die onbekwame mensen, bekwaam gemaakt zouden worden om voor de heiland zijn volk te verzamelen uit alle volken. En daarvan was die Pinksterdag een voorbeeld. Laten we stilstaan bij de volgende twee hoofdgedachten. In de eerste plaats op de getuigen van dit wonderwerk. En in de tweede plaats op de uitwerking die dat wonder bij de mensen gehad heeft. Bij de Godvrezenden baarde het verwondering. Er werden gelovig en zalig. Maar bij de ongelovigen verwekte het spotternij. We gaan eerst zingen uit Psalm 119, het 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, uw wonderen recht betrachten, dag aan dag, en wat daar verder van volgt, we noemen u het 14e vers van Psalm 119. Wat het eerste betreft, we lezen, daar waren Joden te Jeruzalem, Godvrezende mannen, Joden en Jodengenoten. De Joden hadden nog de voorrang, want het heil is uit de Joden. Immers Christus, onze zaligmaker, is een Jood naar het vlees. En dus moest aan de Joden eerst het evangelie verkondigd worden. Maar als zij zichzelf het eeuwige leven onwaardig achten en Jezus ongeloof verwierpen, zo werden de kinderen des koninkrijks uitgesloten en de gelovige kinderen van Abraham aangenomen. Dat waren de eerstelingen die ontvangen werden. Daar waren uiteraard alle naties. Ze bleven te Jeruzalem uit een goed beginsel, uit liefde tot de godsdienst, of ook wel wegens hun handel. Doch hetgeen hier geschieden is nog maar een voorspel van dat zo grote werk, hetwelk de Heilige Geest in het laatst der dagen nog eens verrichten zal. De laatste dag van het feest zal dan heerlijker zijn dan de eerste. En hoe diep het verderf in die dagen ook was, zo zijn er toch nog Godvrezende mannen geweest uit alle volken. Wat hebben wij van deze benaming te denken? Gij moet hier niet denken dat het mannen waren die met de godsdienst pronkten. Och nee, die zijn het alleronbekwaamst om het evangelie aan te nemen. Het waren arme zondaren, volgens de taal van de Heilige Geest. Het waren zulke die een grondbeginsel van genade ontvangen hadden, die in een diep gevoel van hun ellende, onwaardigheid en onvermogen stonden. Ze hadden zielen die hongerden naar genade, die de genade ook gaarne aannemen. Ze hadden zodanig harten die bij zichzelf gering en klein zijn en zich wel willen laten beoordelen en berechten. Zij wachten op de trooster Israëls. Ze verwachten en verlangden naar het loon der gerechtigheid. Maar die arme zielen hadden nog geen licht van het evangelie der belofte. En daarvan is immers beloofd: u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Daaruit blijkt duidelijk dat de bewerking der genade de grond is van de godsvrucht, waarom de discipelen ook geen zwarigheid maakten toen ze vroegen: mannenbroeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Om hen te antwoorden: bekeert u en een iegelijk van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus. Zo stond het ook met Cornelius in Handelingen 10. Hij moest de heiland leren kennen, hij moest zonder worden en zo ontving hij de Heilige Geest, zodat het geen natuurlijke geschiktheid is, maar een voorbereidend werk, voorbereidende genade Gods, die hen begeerig maakte naar het evangelie, totdat de volle zon in hun harten opging. Die mannen uit alle volken worden onderscheiden naar hun vaderland, uit de bekende delen der aarde. Ze waren ten aanzien van hun religie Joden en Jodengenoten, maar ten aanzien van hun taal waren ze uitlanders. Hun namen zijn ons niet opgetekend tot nieuwsgierige napluizing en van hun landschappen, maar opdat we zouden zien hoeveel getuigen er waren van de wondergaven van de Geest die deze gebeurtenissen meenamen en voortplanten in de allerverst gelegen eilanden der aarde. Die mensen spraken verscheidene talen en hoorden toch een ieder in zijn eigen taal spreken. De Heilige Geest wil ons hiermee ook een indruk geven van de grote gemeente die toen bijeen vergaderd was. Opdat we geen geringe gedachten zouden hebben van de gemeente die Petrus hoorde preken. Het was de bezuin des Heren die het volk van de ganse aarde opriep. En we zien daarin ook de vervulling van de beloften aan Abraham gedaan. In uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En door het evangelie moest de Messias verkondigd worden, opdat een ieder die naar huis ging iets van deze geschiedenis mee zou nemen. Laten we nu vervolgens horen wat de uitgieting van de Heilige Geest voor een uitwerking heeft gehad. Bij de Godvrezenden was het verwondering. Ze lopen samen, ze zijn verbaasd over de grote daden van God. Wat wil toch dit zijn? Dat moet wel iets wezen. Hoe spreken zij toch een ieder in onze taal? Wat is dat voor een wonder Gods? En dit erkennen zij ook als zodanig. Ze verkondigen hun in hun eigen taal de grote werken Gods. En niet alleen zijn werken, maar ook zijn majesteit en algenoegzaamheid, die in de werken uitblonken. Ze gaven de mensen dat getuigenis. O, mijn vrienden, Wat zijn dat gelukkige predikers, waarvan de hoorders het getuigenis geven dat ze de grote daden Gods verkondigen. Het is een teken dat de discipelen maar eenvoudig de daden des Heren bezoeken groot te maken. Ze preken niet zichzelf, maar Christus. Ze preken ook niet streng zoals de fariseeën, maar ze prediken van de wonderen die in hun dagen geschied waren. Maar wat zijn dat voor grote daden Gods? Ze hebben niet gefilosofeerd over de grote werken der natuur, zoals de wereldgeleerden die geen smaak in het evangelie hebben. En wat zij gezegd hebben, dat zien we uit al de predicaties van de apostelen. Niets anders dan de grote daden van God onze heiland. Grote daden die hij gedaan heeft aan vloekwaardige zondaren, tot lof van zijn heerlijke genade, zijn naam, zijn bloed, zijn dood, zijn gerechtigheid en zijn opstanding. En zo hebben zij de heerlijke dingen gesproken overeenkomstig Psalm 87. Heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Die heerlijke dingen, de leer van het kruis, het zalig evangelie van de heerlijke God, heffen zij op als een nieuw lied, omdat ze met de nieuwe wijn des geestes vervuld zijn. In het zoete evangelie van de heerlijke God vinden wij zijn grote daden en de majestueuze wonderen van de Allerhoogste. Daar ziet men hoe de Heere, de eeuwige God, die de einden der aarde gemaakt heeft, de Jehovah, die in het vlees is verschenen, omdat hij zich van eeuwigheid uit de vloekwaardige massa van zondaren een gemeente tot bruid verkoren had. Een bruid waarmee hij zich wilde ondertrouwen in eeuwigheid, in gericht, in goede tierheid en barmhartigheden. Hij wilde dat die zondaars zouden zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been, opdat hij hen in zijn gemeenschap in liefde zou kunnen omarmen en die arme zondaars een onuitsprekelijke heerlijkheid zouden genieten. En omdat dit zijn voornemen was van eeuwigheid, zo heeft de grote God zich in het vlees gekleed. En hij die van eeuwigheid is geboren, is onze broeder geworden. Dat zijn de wonderen, ja veel groter wonder dan de schepping van hemel en aarde. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Daar heeft men gezien wat voor wonderen Christus al op aarde gedaan heeft. Men zag hem op de zee wandelen, doden opwekken, winden en zee gehoorzaamden hem. Een duidelijk blijk dat hij de God van de natuur is. En wat een krankheden werden er door hem niet genezen. O, wat een wonderdaden Gods. En wie zou het kunnen uitdenken dat die God heeft kunnen besluiten om 33 jaar zijn bruid te dienen, waartoe hij gehoorzaam is geworden tot aan de kruisdood toe. Wat heeft die eeuwige liefde al heldendaden gedaan, die geen mens ooit kon doen. Daardoor heeft Christus de vloek weggenomen, Gods recht voldaan, des Vaders liefde verworven en ons het eeuwig heil aangebracht. Zulke grote wonderen leveren het evangelie uit. Daaruit ontdekt zich de heerlijkheid van de Vader, die zich in het aangezicht van Jezus Christus openbaart. Daar ziet men de grote wonderen van Gods liefde, die de Zoon zijn liefde heeft kunnen overgeven in de dood voor een verdoemde wereld. En hoe des Vaders hart het heeft kunnen doen om zijn heilig kind voor vijanden zo te laten martelen, die een schulden tot de laatste penning heeft betaald, opdat des Vaders gerechtigheid en heerlijkheid verheerlijk zou worden. De Vader wordt verheerlijk door het lijden en sterven van zijn Zoon, zodat hij al zijn vijanden gelegd heeft tot een voetbank zijner voeten. Al die wonderen worden ons ontdekt als men de Heer Jezus kent. Dan ontdekken zich ook de wonderen van de Heilige Geest, wiens werk het is de Zoon van God zondaren aan te prijzen en de Heer Jezus zijn arbeidsloon in zijn armen te brengen, die immers zijn kruisloon zijn. En daartoe overtuigt hij de wereld van zonde en ongeloof. Hij maakt van dode zondaars heerlijke nieuwe schepselen. Dan wordt men de grote daden Gods gewaar, als men door de Geest Gods als zijn kind geleid wordt, dat hij onze harten troost, in alle kruis en lijden sterk en ons vervult met al de volheid Gods. Die grote daden Gods ontdekken zijn ganse majesteit en heerlijkheid, hoe hij zowel aanbiddenswaardig als lievenswaardig is en zich ook als zodanig aan ons bewijst. Want men ziet aan de ene zijde de glans van zijn gerechtigheid in het zware lijden van de Heer Jezus, en aan de andere zijde zijn liefde in de aanneming en verlossing van arme zondaren door het bloed van zijn Zoon. Dat is de korte inhoud van hetgeen de Heilige Geest in hen gewerkt heeft. De Geest leert niet anders dan de wonderen Gods die zich in het kruisgeheim van deze zaligmaker openbaren. En dat is de ganse leer en het werk van de Geest om die grote heerlijkheid Gods te openbaren. En zo horen deze mensen in hun talen de grote daden Gods verkondigen. Ze zullen daarvan veel meer in hun hart gevoeld hebben, want ze horen en alle de grote daden Gods verkondigen. En ze zien de vurige tongen die voor de eer van de Heer Jezus spreken. En daarbij een kinderlijke eenvoudigheid die hen door het hart ging, zodat ze uitriepen: mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dat kan niet anders zijn waar de Heilige Geest de woorden geeft. Daar geeft hij ook de genade om de woorden te verstaan. Dat waren woorden op zijn pas gesproken. Zulke godvrezende zielen horen niets liever dan zulke woorden. Dan gaat hun ziel het hart open en hun liefde wordt brandende, als er gepredikt wordt over het kruis van Christus en zijn liefdewonderen. Dat is het wat ze hebben moeten. Het is brood voor de hongerigen, een koele dronk voor een dorstige ziel. Maar het zijn geen godvrezende zielen die in de overwinning van Jezus dood en kruis geen smaak nog lust hebben, maar die daar nog een vijand van zijn. Die behoren tot het rijke Laodicea, die zat zijn en geen dingsgebrek hebben. Die mensen hebben bij hun verwondering immers geen licht. Ze zien niet veel wonderen en bekomen ze iets, ze weten niet wat het is. Maar deze zielen voelen niets en worden begeerig naar het onderwijs. En ze worden ook aanstonds door Petrus tot hun bestwil onderwezen. Maar die anderen waren zo gelukkig niet. Die spotten daarmee en zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Dat is het duidelijke bewijs van Gods woord. Die tot het woord Gods komen en tot zijn genade, die worden verlicht. Maar voor de ongelovige wereld is het werk des geestes aanstootgevend en ergerlijk. Die dreven er ook de spot mee. Dat geeft te kennen een verharding en bitterheid, dat ze in spottenij uitbreken. Men kan licht begrijpen wat voor mensen dat waren. Let eens op hoe het met dat volk gesteld was. Ze waren fariseeën, sadduceeën, schriftgeleerden. Ze spotten met het preken van de apostelen, dat kwam met hun wijsheid niet overeen. Dat kon door die wijsheid. Ze waren verstandigen, zij oordeelden het volk, het welk van niets weet wat vervloekt is. Daarom klonk hun prediking zo in de oren, evenals alle andere wijze mensen. Ze waren fariseïstische mensen die in eigen gerechtigheid stonden, die God dankte dat ze niet waren als anderen, nog als de tollenaar. En daarom dreven ze spot met de grote daden van God. Ze hoorden dat het lam geslacht was en dat anderen God erover heerlijken voor het heil der zielen. En dat vonden zij een aanstoot. Ze waren gewend voor hun eigen daden te staan en te prijzen, maar de grote werken van God waren klein in hun ogen. En de Sadduceeën waren wereldse, epicureese mensen die geen opstanding der doden geloofden. En omdat het evangelie streed tegen hun vleeselijke wellusten, zo kon het hen niet behagen omdat er een God verkondigd werd die aan het kruis gehangen had om de werken des vleeses en des satans te verbreken. En wie ongelovig is en een slaaf van de satan, wie in de zonde zijn vergenoeging zoekt, die is een vriend van satan en zijn einde is de verdoemenis. Die grote mensen voor de wereld waren de rechte spotters, terwijl ze zich toch ook niet graag bloot wilden geven om deze zaak zonder oorzaak te bestrijden. En daarom zeggen ze zijn vol zoete wijn. Dat hier wat vreemds gebeurde, konden ze niet loochenen, maar ze tasten de personen aan, alsof de wijn vreemde talen leerde. Maar de discipelen waren niet vol zoete wijn, maar ze waren vol van de Heilige Geest, om Gods grote daden te verkondigen. Dat was die nieuwe wijn, dat is het druivenbloed uit de geslagen rotssteen Jezus. Dat was die nieuwe wijn, die zo ruiste dat ze de jonkvrouwen sprekende maakt. Die gaf hen de vrijheid om de grote daden Gods te verkondigen. En de geestesgaven zouden hen ook aan anderen uitgedeeld worden. O, wat vinden we niet een heilige vreugde. Een diepe aanbidding, een lofzegging van Gods wijsheid en heiligheid. Als wij deze zaak met geloofsogen aanzien. Als wij de wijsheid hadden die ons daartoe nodig is. Dan waren we door de genade van de Heilige Geest gelukkige mensen. O, wij bidden dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus de Heilige Geest evenzo over ons mag uitstorten als Hij dat deed over de apostelen, opdat de versmade gekruisde Christus verheerlijk zou worden. God de Vader laat hier vuur van de hemel vallen, tot een teken dat het offer van zijn Zoon hem aangenaam was. Zoals hij eertijds ten tijde van Elia deed, tot een voorspel. De geest kwam hier in een vuurdoop, al bewijs dat het verzoenoffer van het geslachtelam God aangenaam, en hij nu in Christus met de wereld verzoend was. Hier zien wij hoe die liefste bruidegom, het hoofd van zijn gemeente, die liefheer Jezus zijn uitverkoren heeft willen zalven met de zalfolie van zijn geest, en zijn gemeente willen vereren met de getuigen die hem zijn arbeidsloon uit alle volken zouden toebrengen. En die zien ook dat de Heilige Geest steeds werkzaam is om Christus te verheerlijken. Zoals de Heer Jezus zelf gezegd heeft, de Geest der waarheid die ik u zenden zal, die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. O, wie dat niet wil zien, is blind. Hij maakt de arme discipelen bekwaam om te verkondigen dat God de zondaar zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat alle die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heilige Geest maakt hen bekwaam dat zij Jezus' naam bekenden, voor wiens naam zich buigen moeten alle knie in de hemel, op de aarde en ook die onder de aarde zijn. Wat een blijdschap moet er in de hemel geweest zijn, dat ze op deze eerste dag door de verkondiging hem 3000 zielen hebben toegebracht. In deze zaligheid heeft de Heer Jezus zich als in zijn arbeidsloon verblijd. Wat een blijdschap moet dat niet geweest zijn in de hemel, daar de engelen zich ook verblijden over één zondaar die zich bekeert. Daar nu zoveel zielen tegelijk de heiland toegebracht worden. En Petrus toont dat dit nog maar een beginsel was van de vervulling van deze belofte. De Heilige Geest heeft dat ambt ontvangen om de Heer Jezus te verheerlijken en zielen te bekeren. En dat heeft hij nu al meer dan 2000 jaar gedaan. En hij doet het nog tot op deze dag. Overal waar Christus en zijn kruisverdiensten maar verkondigd worden. Voor we verder gaan met het lezen van de toepassing, gaan we eerst zingen uit Psalm 133, het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En wat er verder van volgt, we noemden het tweede vers van Psalm 133. Is dat zo, mijn vrienden? Als het waarlijk zo is, dan mogen we al vragen, waar is nu die Pinkstergave, het leven, het licht en de zalving? Waar vindt men het? Is het bij ons niet als op de velden van Ezechiël? Er zullen er maar weinig zijn die dat niet bekennen moeten. Maar het bedroeft mij zeer dat men zegt, de geest kan nu zo niet meer werken. De geest is er zo niet meer. O, wat doet men dan zonde toe tot zonde? Want het verderf is uit ons. Ik moet tot mijn leedwezen zeggen dat de meeste van mijn orders geesteloze en levenloze mensen zijn. En dat is omdat men Christus en zijn kruisverdiensten niet erkent. En al waar men Christus en zijn kruisverdiensten niet erkent en dat niet onze vreugd is, daar is geen geest, dan zijn er maar dromen van de geest, als men het bloed en de wonden van Christus niet kent. Maar vraag men mij, hoe komt het toch, als de geest nog leert, dat er nu zo weinig bekeerd worden, terwijl er nu zoveel predicaties gedaan worden, en er toen de tijd 3000 zielen bekeerd werden onder één prediking? Dat komt, geliefden, omdat men de grote daden Gods niet predikt, en men de God aan het kruis, Christus, niet met een gelovig hart verkondigt. En er is geen bediening des geestes, als men maar komt met woorden van menselijke wijsheid, met welsprekendheid en vleeselijke geleerdheid, met filosofische beschouwingen, met vele plichten en geboden. Als men zichzelf en zijn daden predikt, dan vergeet men de grote daden Gods. En al preekt men dan zo 100 jaar, dan zal men niet één mens bekeren. Maar als God aan een leraar zelf die arme zondaars genade schenkt, zodat hij erkent dat Christus voor hem aan het kruis alles volbracht heeft, zodat hij van daaruit een brandende liefde tot Jezus getuigenis geeft, dan heeft het woord Gods nu nog dezelfde kracht zoals toen in die tijd. Wanneer het evangelie van Christus gepredikt wordt, dan vat de Heilige Geest de zielen aan en die overtuigt de mensen van zonden, van gerechtigheid en van oordeel, opdat hij die mensen begeerig maakt naar Christus. En zo brengt hij de zielen tot de gemeenschap Gods. Maar dan zal men ook dat wij altijd moeten ondervinden dat de wereld ons bespot door te zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Of het zijn verleidende, gevaarlijke mensen. En het evangelie wordt daarom nog net zo opgevat als toen. Mensen die in de hoogte en in de wereldse wijsheid staan. Die alleen maar naar de kerk komen voor een verstandelijk betoog. Die verachten de eenvoud van het evangelie. Het komt hun dwaas voor. En zulke mensen die zo wijs en rechtvaardig bij zichzelf zijn. Die willen niet zo'n ellendige zondaar zijn. En dan loopt het alles maar uit op een diepe verwijdering. En de zorgeloze en roekeloze mensen laten maar passeren. Ze hebben geen zin in het evangelie, omdat ze geen afstand kunnen doen van hun vleeselijke lusten. Ongelukkige mensen, terwijl men nu, zowel als toen, door het geloof gerechtvaardigd, geheiligd, gezaligd moet worden. Ongelukkig is ook het oordeel van de ongelovigen, ze ondervinden uiteindelijk hun verdoemenis, terwijl zij zichzelf het eeuwige leven onwaardig achten, zo laten wij ze ook varen. Maar toch laat de Heer Jezus het evangelie door zijn grote liefde nog verkondigen aan zondaren, opdat zij zichzelf voor die kruiskoning zouden schamen en hem liever te voet vallen. Maar ze zeggen hier, ze zijn vol zoete wijn. Petrus antwoordt in louter liefde en zegt, mannenbroeders, deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. En daar stelt u een Christus het geslachtelam God zo voor, dat door die woorden en het hart doorgriefden. O, dat is een grote troost voor een leraar van het evangelie, als ze die genade ondervindt, dat menige grote eigen gerechtigde fariseeën tot de voeten van Christus komt en tot zijn gerechtigheid vliet. Niet door eigen kracht, maar door de overtuiging van de Heilige Geest, door de bloedige kruisverdiensten van Christus. Maar wat u aangaat, die mijn tekst Godvrezende noemt, daarvan weet ik dat gij bij uzelf arme zondaars zijt, die een ellende gevoelen en graag geholpen willen worden, die een dorstig en begeerig hart hebben, als een doorploegde aarde. Wat moet het u niet verwonderlijk voorkomen, dat ook nog op heden, ja, dat ook nog in dit uur het woord van Gods barmhartigheid u verkondigd wordt, dat God de wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn Zoon gegeven heeft, opdat wij ons zouden verlustigen in zijn liefde. Is het u niet een wonder dat uw Schepper, die u gemaakt heeft, en u die hem zo oneindig beledigd hebt, dat die God u zo lief heeft, dat hij in ons vlees en bloed kwam, en aan het kruis ging sterven om ons te verlossen? Wat moet het u een dierbare zaak zijn, dat de Heilige Geest in uw hart komt, en u Jezus als in het hart predikt, dat gij Jezus kunt liefhebben en dat u dag en nacht in zijn gemeenschap kunt zijn. Het is voor alle verbrijzelden die het om smaken, gevoelen en bevinden te doen is, een grote zaligheid om die genade te ontvangen. Dus is het evangelie een genade toebrengend woord. Maar u moet niet blijven staan met verwonderen. U moet gevoelen als die Godvrezenden en weten dat gij geen leven hebt in uzelf. De zon der gerechtigheid moet u opgaan met zijn stralen. God de Heere, die in uw vlees verschenen is, moet uw zielen bestralen en in uw hart schijnen, anders zal het u niet baten. Zo iemand de Heilige Geest Godvrezende noemt, zo een is een rusteloze, totdat hij rust gevonden heeft in de gerechtigheid van Christus. Maar als men zich nog troosten kan met bevindelijke genade, dat zijn mijn dromen, dan gaat men terug, men komt weer in de wereld terecht en men wordt verstokter als ooit tevoren. Maar waar men waarachtig overtuigd is van de noodzakelijkheid van Christus zoen of veranderen, daar ontvangt men het geloof. Dat is het rechte geloof, dat men gelooft in de grote daden Gods. Het is een vals geloof als men gelooft dat men zichzelf bekeert. Maar het is een levend geloof als men gelooft dat God een lam geworden is. En wat Christus voor ons gedaan heeft, dan ondervind ik dat het geloof onze genade en de gave van Jezus voor ons verworven heeft en toevoert. Het geloof heeft met de eigen daden van de mens niets te maken, maar het geloof weet alleen van hetgeen Christus verworven heeft. Door dat geloof zullen wij van deze God ondervinden wat wij tot inwendige vereniging en heiligmaking nodig hebben, en dat zal hij ons doen voortgaan en bestendig maken. Zo heb u dan, geliefde toehoorders, gehoord waar de Geest te vinden is. Nergens anders dan in Christus en zijn gerechtigheid. Maar gij die dit gelooft en recht verbrijzeld van hart zijt, tot u moet ik nog een woord spreken. U hebt het voorrecht dat u recht Pinkster kan houden, niet alleen heden, maar alle dagen. Deze fontein is nog dezelfde. Die zalving die van de Heilige Geest komt, zalft het hart. Van die dag der verzoening af is voor u niets anders dan een vreugdefeest, daar men iets anders doet dan zijn oudste broeder, de Heer Jezus, verheerlijken. Waar de geest des geloofs niet is nog werk, daar is de genade van Christus niet te vinden. Maar er moet een gedurige aanbidding en verwondering zijn. Dan komt men in, dan gaat men vreemde talen spreken en dan komt men in een andere staat. De Geest Gods geeft Gods kinderen een andere taal te spreken dan de wereldlingen. Want het is een taal die de ongelovigen niet verstaan. Ook al spreekt men in zijn eigen taal. Niemand kan dat nieuwe lied leren dan degene die van de aarde gekocht zijn door het bloed des lams, waarmee ze zijn vrijgekocht. En dat dient tot twee stukken. Het heeft de wijze God behaagd een scheiding te maken tussen het vrouw en het slangenzaad. Waar de bezuin gehoord wordt, geloven immers enigen. Daardoor worden de zondaars uit alle talen tezamen verenigd tot de gemeenschap van Jezus Christus. Als men een andere taal geleerd heeft en het lied des lams kent, dan is dat het middel dat wij dan kunnen spreken. Dan worden wij één van hart en één van ziel. Men kent de zaligmaker als men zijn gerechtigheid kent en prijst, zodat wij daardoor tezamen verbonden worden. Dan wordt er ook tot de gemeente toegedaan die gelovig en zalig worden. Zodra de Heer Jezus zielen bekeert, verzamelt Hij voor zich een levende gemeente. En waar de gemeente Israëls was of is, daar gaat niemand vandaan, nog is aan iemand verbonden. En zo wij dan worden bespot of belasterd, omdat we met de wereld niet mee willen, dat is onze middel tot genezing. Al de Heilige Geest der heiligmaking, onze geest, ons ziel, ons lichaam, ons straffelijk bewaart, zodat de wereld geen oorzaak vindt Gods kinderen te lasteren, dan moet uw licht laten schijnen voor de wereld, zodat ze zwijgen moeten, zijnde bij zichzelf overtuigd. Petrus zegt, mannenbroeders, deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Gij weet dat zelf wel, dat het niet waar is. En ze moeten ganse handel en wandel daartoe dienen, om de wereld en alle beschuldigers van hun ongeloof te overtuigen. Bent u daartoe begeerig, dan moet u leren te blijven bij de bron van Christus wonden. Dan zult u nooit gebrek hebben aan genadewateren, want daaruit vloeit genade voor genade. Dan wordt u als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welk blad niet afvalt, indien daar een hitte komt. Christus, de vorst des levens, die dood was en nu leeft, stortte zijn levensgenade over zijn kerk rijkelijk neer, en doet zijn balsem op ons zijn arme ledematen afdalen, opdat ook wij van zijn grote daden zouden spreken, tot afbreuk van het rijk van Satan en tot heerlijkheid van de drie enige God. Amen. Ja, amen. Laten we eindigen met dankgebed, Heere. Zo hebben we ons die genade verleend dat we onderscheiden malen onder uw heilig woord verkeren mochten. Want buiten het woord van u is geen zaligheid. Want belieft u door een kerk te vergaderen door woord en door geest. En we bidden u wel het heiligen aan onze harten. We hebben uw geest daartoe nodig, Heere. Want we kunnen ons hele leven onder uw woord zitten. Maar als de geest er niet bij komt, Heere, dan zal het geen kracht in ons leven doen. We blijven onze verantwoordelijkheid houden, Heere, want u staat aan de deur en u klopt. En doen we niet open, het zal tot onze eeuwige beschaming wezen. Maar we vragen u, Heere, ontferm u over ons, neem ons op in uw hoede. En o zonne der gerechtigheid, ga over ons op en schenk genezing onder uw vleugelen. Zo gaan we deze plaats verlaten en we bidden u bij ons veilig brengen op de plaats van bestemming. We zijn inmiddels weer een nieuwe werkweek ingegaan en we bidden u zou het werk van onze handen in de dagen die komen als u dat geeft ons werk willen zegenen. En bid ook voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Als ze naar school gaan, wil u ze dan bewaren en ook weer veilig thuis brengen. Bewaar ons ook, Heere, voor alle gevaren die alle kanten dreigen, voor het virus dat door Nederland gaat, maar voor zoveel gevaren meer, want midden in dit leven zijn we immers door de dood omvangen. Maar mocht u de levensvorst kennen, dan kunnen we zeggen, midden in de dood zijn we door het leven omvangen. U mocht ons dat leren, o God, door uw geest en uw genade, en dat om Jezus wil alleen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 1, vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse stroom, in vette grond geplant bij ene. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En wat er verder van volgt. We noemen het tweede vers van Psalm 1.
Thank you.
De gelezen predikatie was van David Bruinings. Laat ons dan nu heen gaan met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.